Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars, wat denken jullie? Komen jullie in aanmerking om nu al missionaris te zijn? Of hangt het af van je leeftijd, studies, of je wel kan dienen voor die zending van God? Denk je dat Jezus je nodig heeft of niet? Echt, het is niet zomaar een vraag. Wie er nu luistert, een kind, een jongere, een moeder of vader, grootvader, grootmoeder, gehuwd, ongehuwd, met een hoog diploma, werkend op het land, in een fabriek, met pensioen misschien, een gewone huismoeder. Het is voor iedereen. Zijn we allen gezonden door Jezus? Vraag het u af, ik ook. Laten we dan maar bidden tot de Heilige Geest. Misschien kan je ons een beetje meer op weg zetten, Heilige Geest, want zonder jouw aansporing en kracht zullen we niet goed weten waar en wanneer we Jezus blijde boodschap kunnen doorgeven. We hebben altijd gedacht dat dat het werk was van de zusters en de paters en de laatste jaren ook van lekenhelpers en allerlei organisaties die veel van de kerk hebben overgenomen. Kom ons meer bewust maken en toon ons de mogelijkheden, de verandering die nodig is in de kerk en waar we misschien, heel bescheiden, toch een steentje kunnen bijdragen. Hier zijn we, Heilige Geest. Als je ons echt nodig hebt, ja, dan willen we daar wel voor mee werken. Amen. Ik ga toch beginnen met een eerder klassiek voorbeeld. Maar het is niet van een zuster of een pater. Het gaat over een Zwitserse mevrouw en ze heet Monique. Die reeds van toen dat ze jong was, zo zichzelf had voorgenomen om zich in te zetten voor Jezus. En ze dacht aan India. Ze is daar naartoe getrokken, gaan helpen in een weeshuis. Maar ze is er niet zo lang kunnen blijven, want men wou haar visum niet vernieuwen. Dan is ze naar Afrika gegaan, in Tjaad. En daar ging ze ook werken met jongeren. Maar dat moest ter plaatse nog allemaal uitgedacht worden. Goed, ze komt daaraan in dat dorp. En daar staat een hele hoop volk op haar te wachten. Het was niet het welkomstcomité, zoals wij zouden verwachten. Het was eigenlijk een hele schok voor haar, want ze stonden daar met twee pasgeboren baby's, een tweeling. De moeder was overleden bij de bevalling. En ze zeggen tegen haar, neem deze baby's, want wij kunnen daar niets voor doen. Die baby's die brengen onheil, die hebben hun mama doodgedaan, want ze is gestorven bij de bevalling. Wat een schok, hè. In heel die streek geloofden ze dat echte, dat elk weeskind onheil bracht. Dus niemand wou van deze kinderen. En ze wilden het ook geen voedsel geven, zo door bijvoorbeeld een andere mama die ook kon de borst geven of zo. Ah, nee, want dat ging slecht aflopen. Maar ja, Monique hield wel veel van die kinderen en zo, maar je moet er toch maar aan beginnen, hè. Dat was in 1970. Dat is gelukkig nu niet meer zo het geval. Daar is gelukkig verandering in hun mentaliteit gekomen, maar toch. Want zelfs als er een weeskind was, dat een beetje ouder was, waarvan de ouders later gestorven waren, dan was dat ook nog zo, dat ze die als... Ze namen die binnen, maar ze maakten daar een slaafje van de familie. Ik heb zo iemand gekend, hè, persoonlijk. En die is op zijn 15 jaar weggelopen van zijn oom, want hij kreeg daar meer slagen van als eten. En hij is via Frankrijk en dan in België terechtgekomen en heeft gewerkt in onze mijnen. En hij is getrouwd met de nicht van mijn moeder. En hij is heel gelukkig geworden in België. Maar hij heeft het toch meegemaakt, hè? Om terug te gaan naar Monique. Ze wist totaal niet wat dat ze met die kindjes moest aanvangen, hoe dat ze die kon voeden. Het waren toch pasgeboren baby's. Waar dat ze zich bevond, was bijvoorbeeld geen melk in poeder, er was geen winkel. En daar lagen ze dan in hun kartonnen doos met een dekentje. Ze heeft haar plan weten te trekken. Maar nu komt de reddende engel op de proppen. Jacques. Jacques met zijn motto. Die was begonnen aan een wereldreis. Ja, hij wou iets van de wereld zien. Hè. En wel, hij heeft de kans gekregen. Hè. Dus hij kwam langs op het goede moment. Toevallig. Ja, dat is zo niet, hè, toevallig. Hij zegt zelf, ik ben door de Heilige Geest gezonden geweest. Hij keek naar die situatie en hij dacht, dat kan niet, hè, dat kan niet. Ik moet op mijn motto springen, ik moet op zoek gaan naar melk en eten. En hij is dat dus dat direct gaan zoeken en zo. En hij heeft zijn reis gestopt. Hij heeft gevraagd van, wat denkt u, zou ik niet beter hier blijven om u te helpen? En Monique was al blij natuurlijk, hè. En hij is gebleven. Samen hebben ze dan geschreven naar Nestlé. En ja, normaal gezien, als je zo schrijft, dan duurde dat 6 weken, vooraleer dat dat toekwam in Zwitserland. En dat moest dan nog terugkomen, nog eens 6 weken. Dat was vreselijk lang. Maar het is schijnt, in een recordtijd hebben ze dus een brief teruggekregen met bonnetjes, waar dat ze telkens 2 dozen melk mee konden gaan halen. Poedermelk, hè. En ja, voor hen was dat fantastisch. En ze zeiden, kijk, zie een keer, God heeft erin voorzien. Hij staat achter ons, we gaan het kunnen, we gaan het volhouden. En ze hebben naar andere organisaties ook geschreven en dat is inderdaad gelukt. Ze kregen wat ze nodig hadden. En Monique en Jacques, die zijn een koppel geworden. En ze hebben dat 50 jaar gedaan, dat werk. En dat was dus ook een werk om een weeshuis te beginnen in feite. Hij heeft zijn motto verkocht om een vrachtwagen meer te hebben zo en dan met grote bidons water te gaan halen. Maar na een tijd zeiden ze, ja, waarom zouden we niet zelf een put maken voor water? Maar dan moet je heel, heel diep graven. En dat heeft hij zelf gedaan, hè, samen met anderen. Maar hij zei, als je zo heel diep in die put zit, dan heb je geen adem meer. Want daar is geen zuurstof genoeg. Maar die andere mannen, die konden dat beter dan hij. En dan wat ze ook nog gedaan hebben, ze hebben zelf gebouwd met eigen gebakken. Bakstenen dus, hè. Maar er was een groot onweer op de komst. Ze hebben gebeden de stukken van de hemel, dat onweer toch niet, of die tornado toch niet, tot daar zou komen. En inderdaad, het is afgedraaid. En, want anders waren nu murkens allemaal natuurlijk naar de vaantjes geweest. Zo hebben ze dat als een mirakel beschouwd en gezien dat God hen steunde. Dat is natuurlijk wel echt gebeurd, dat verhaal. En misschien dat het u wel deugd doet van dat te horen, dat dat uw vertrouwen aanwakkert, maar dat het toch niet zo direct is om gaan na te doen. Dat begrijp ik, dat begrijp ik. Maar wat je er wel zou uit kunnen leren is dat God goede bedoelingen beloont en de hulp zendt. Hij zendt je. En als jij leert kijken naar de noden om je heen, dan zal hij je de kracht en de hulp geven om zijn liefde uit te dragen en een verschil te kunnen maken. Dus wees nooit bang. Kijk met je ogen rond zoals Jezus dat zou gedaan hebben. En je zal je eigen hulp kunnen schenken. Ook anderen zullen bijspringen. Ben je geen leiderstype? Maar dat is niet erg, hè? Leer gewoon kijken waar jij je kleine hulp kan bijdragen. En langzaam, maar zeker, zal je ingroeien in die hulpverlening. En dan ga je weten hoe dat daar loopt en zo. En misschien word jij achteraf dan de persoon die anderen hun eerste stapjes begeleidt. Dus wees niet bang. Durf aanpakken. Durf je hulp aanbieden Volg vooral je hart, dat door de Heilige Geest bewoond is en hij stuurt je vooruit. Wie zegt dat je net als Monique en Jacques niet je liefde door gaat vinden? Ja, je geliefde voor het leven. Is er een mooiere ontmoetingsplaats dan waar je samen Gods liefde voelbaar en tastbaar mag maken? Toen Jezus de allerlaatste keer aan zijn leerlingen verscheen, na zijn dood en voor hij ten hemel werd opgenomen, heeft hij het volgende gezegd. En we vinden dat in Matteüs 28, vers 19 tot 20. Ga dus en maak alle volkeren tot mijn leerlingen en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hun te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Zie, ik ben met u tot aan de volleinding van de wereld. Ik zie daar drie dingen in. Ja, mensen tot leerling van Jezus maken. Hen onderrichten dus en over Jezus spreken, zijn woorden uitleggen. En een persoonlijke relatie proberen te hebben met Jezus. En als ze dan zover zijn, dan vragen ze om gedoopt te worden bijvoorbeeld. En als ze daar zover zijn, dan gaan ze ook genoeg catechesen al gevolgd hebben. En kunnen ze ook gaan zelf getuigen en verkondigen. En uitgaan over de hele wereld. Dat moet al niet zo ver voorlopen tegenwoordig. Hè? Als je gewoon in Brussel rondloopt, dan zie je misschien 100 verschillende nationaliteiten op een namiddag. Hè? Dat is ook de wereld. Hè? Dus misschien is het meer nodig hier in België. Ik weet het niet. Hè? Het is ieder zijn roeping. Dat moet je zelf uitmaken. Maar in het Lucas-evangelie staat het nog een beetje anders en daar wordt de nadruk gelegd op de Heilige Geest. Lucas 24ste hoofdstuk van 48 tot 53. Gij zijt mijn getuige, daarom zend ik u wat door mijn Vader beloofd is. Blijf dus in de stad, nadat gij uit de hoge met kracht zult zijn toegerust. Hij hief de handen omhoog en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, verwijderde hij zich van hen en werd ten hemel opgenomen. Ze keerden vol blijdschap naar Jeruzalem terug en hielden zich voortdurend op in de tempel en verheerlijkten God. Dus ze worden gevraagd om te getuigen wat ze meegemaakt hebben met Jezus, natuurlijk zijn apostelen, zijn leven, zijn dood en verrijzenis. En ze gaan ook de kracht krijgen om daar iets over te zeggen. Hij heeft voor hen de schriften ook ontsloten, dat wil zeggen dat ze uitleg kunnen geven, het verband met het Oude Testament, het Nieuwe. Hè. Dus ze kunnen gaan verkondigen, ze zijn er mee uitgerust als ze die Heilige Geest ontvangen. Dat is het voornaamste. De Heilige Geest is de kracht en de inspirator. En Jezus, ja, die verdwijnt uit het gezicht. Ze gaan nu bidden om die kracht te ontvangen en ze gaan die overvloedig krijgen bij Pinksteren. Dan zijn ze er klaar voor om alles aan te durven en ook de vervolging. Dat zal niet altijd simpel zijn. Hè? Ze moeten soms wegvluchten. Dus we gaan nu misschien ook vragen om diezelfde Heilige Geest te mogen ontvangen. En we gaan dus dat doen met het lied Geest van God, Adem van Leven.
Geest van God, adem van leven, Geest van God.
laten we de opvoeding thuis niet onderschatten. Jongeren die uit een gelovig en geëngageerd gezin komen, waar het geloof ook in gebed, samen en met de sacramenten aanwezig is, en ook een echte verbondenheid met de parochie, die jongeren die hebben eigenlijk toch een hele goede rugzak meegekregen, om ook zelfstandig stand te houden in het geloof. Bijvoorbeeld als ze naar de universiteit gaan, studeren, ver van hun thuis. Dat is een grote aanpassing, voor iedereen, voor hen. Ook dat vraagt een beetje denkweg en ondersteuning in feite. Ik heb zo geluisterd naar een aantal verhalen van 20-jarigen, onder andere het verhaal van Agnes. En ze zit in haar tweede jaar rechten. Ze zegt dat het niet zo gemakkelijk is om op de universiteit je geloofsleven vol te houden. Je moet voor jezelf, zegt ze, een zekere planning trouw blijven en je geloofsbeleving moet erin opgenomen kunnen worden. Je moet daar dus tijd voor maken. En de meeste jongeren, omdat ze zich eenzaam voelen, nog niemand kennen, gaan tamelijk veel weg en uit om contacten te vinden. Toch is ze erin geslaagd aan te leunen bij een groepje gelovige jongeren. Aan elke universiteit zijn er groepen met een christelijke spiritualiteit. Zoals San Damiano van Tiberiado, een charismatische gebedsgroep. Je hebt ook Night Fever, alhoewel dat dat maar 1 keer in de maand is. Je zijn TC-groepen, Emmanuel-gemeenschap, Maria Kevers. Ik ga er ze niet allemaal kunnen opnoemen. Hè. Ik denk dat jullie er zeker nog meer kennen. Wat je ook moet weten, is dat de universitaire parochie bestaat en ook avonden organiseert met eucharistievering en nadien bijvoorbeeld samen eten om de verbondenheid onder de jongeren te laten groeien. Agnes vertelde dat ze elke morgen, voordat ze naar de les gaat, een moment van persoonlijk gebed heeft. Dat niet wil zeggen dat dat een uur duurt of een half uur. Maar ze plant het. Ze gaat niet buiten voordat ze haar dag toevertrouwt aan God. Ze is uit een gezin van 5 kinderen en zij is de middenste. Ze mist haar familie, zegt ze. Een gebedsgroep waar men ook samen eet nadien, dat is voor haar een grote hulp. Er bestaan ook groepscoten die een gezamenlijk project dragen. Dat is ook belangrijk om daarnaar te informeren of het gewoon te beginnen. Agnes is een mooi meisje. Ze verzorgt haar uiterlijk en haar kleding, zonder dat dat opvallend luxueus is. En ze zegt dat ze merkt dat de wereld wel erg van God verwijderd leeft. Alles is precies vervangen door het concrete en als het maar opbrengt en wetenschappelijk te controleren is. En daarbuiten bestaat er niks. Ze heeft een gesprek met een vriendin die niet gelovig is, maar dus zich interesseert voor Oosterse wijsheid. Ze is niet gelovig, maar ze begint er toch een gesprek mee. En Agnes luistert en stelt haar vragen. Ze vraagt bijvoorbeeld, wat vind je dat wij christenen dan niet hebben, dat je het ergens anders gaat zoeken? Haar vriendin zegt dat ze in het Taoïsme zelf op zoek kan gaan. En dat is dus, er is niemand of geen echt doel die boven haar staat. Het komt erop neer dat je moet leren geloven in jezelf en dat is het werk dat je te doen hebt. Agnes reageert daarop. Dus ze geloven niet dat er iets boven hen is of iemand en dat alles dus ontstaan is op een natuurlijke manier. Ja, zegt die vriendin. Agnes probeert het meisje dan duidelijk te maken waar zij in gelooft. Wij geloven in een schepper en dat de schepping oorspronkelijk perfect was en dat de mens zijn vrijheid misbruikte en koos voor een soort ongehoorzaamheid aan God en de goede raad dus niet opgevolgd heeft, maar God die is wel perfect. O, zegt dat meisje, waarom is God perfect? Ah, zegt Agnes, een onvolmaakte persoon die kan dat niet scheppen, hè? De vriendin zegt, ja, maar voor mij bestaat God dus niet. Ik geloof niet in hem. Er zijn energieën die alles hebben gevormd. Agnes, en van waar komen die dan, die energieën? Ah, gewoon krachten, hè? Krachten. Agnes, die zegt, die komen toch van ergens? Voor mij is alles een reactie op iets dat eraan vooraf is gegaan. Je duwt op een balletje en het rolt. Maar het duwen gaat vooraf aan het rollen. Wie is de persoon die het balletje schiep, die het duwde, hè, waardoor dat ging rollen? Er moet toch iets zijn die dit scheppingsproces in gang heeft gezet. Of iemand, zeg ik. Voor mij is dat God. Heb je daar dan nog nooit over nagedacht? Jawel, ik heb daarover nagedacht, zegt de vriendin. Maar ik heb daar geen antwoord op. En dat stelt mij niet gerust uit te geloven dat er iets of iemand boven mij is. Integendeel, ik ben daar bang voor. Ja, dat is al een moeilijk gesprek, hè. Maar veel jongeren houden die gesprekken onder elkaar. Ik heb er zelf een gehoord op de bus. Hè. Zo, ze kwamen van de les en ze waren daarover bezig. Bijna identiek hetzelfde. Want nu, ja, ik vond dat eigenlijk wel straf. En daarom, het is volgens Agnes belangrijk dat er een groep is die elkaar steunt in het geloof en waar je samen zoekt hoe je eventueel op al die vragen die anderen ook hebben een antwoord kan geven. Dat is niet zo gemakkelijk natuurlijk. Vooral vindt Agnes het gebed belangrijk. Ze zegt het is een uitdaging trouw te blijven aan het gebed om die relatie met God en met Jezus levendig te houden. En mij niet te verwijderen van God. In het samen bidden met anderen vind ik echt steun en troost, zegt Agnes. Maar ik heb ook gesprekken gehad met jongeren over hun relaties met jongens. Ja, en ik heb gezegd dat vriendschapsrelaties voor mij belangrijker zijn dan een koppelrelatie. Ik wil eerst mijn vrienden leren kennen. Wie ben ik, wie is hij en wat vinden we belangrijk? Ik zie hoeveel meisjes rondvlinderen van de ene jongen naar de andere en dat maakt hen onzeker. En anderen die sluiten zich al veel te vlug op in een relatie met ene jongen en dan, ja, dan leven ze helemaal volgens zijn voorkeur, zijn inzichten enzovoort, want ze zijn bang hem kwijt te geraken. Dat lijkt mij toch erg ongezond. Maar ze begrijpen dat ik een andere keuze maak en hebben er zelfs bewondering voor als ik zeg dat ik alles met God wil bespreken. Hij weet wie ik ben en wat er goed is voor mij en ook wie dat die jongen is bijvoorbeeld waar ik kennis mee maak. Dat is het verhaal van Agnes. Maar ik heb er nog één, van Adriaan. En dat is een heel ander type, ook 20 jaar, hè. Hij studeert, maar hij werkt ook al. Hij heeft zelfs al een eigen woning, want hij kan het betalen door het werk dat hij heeft. Hij is informaticus. Ook heeft hij het geloof doorgekregen van zijn ouders. Maar het is iemand die graag alleen is, wat dan niet wil zeggen dat het een totale eenzaad is, en ook geen ambras met zijn ouders bijvoorbeeld. Want hij is ook geëngageerd naar anderen toe vanuit zijn geloof. Hij gaat bijvoorbeeld om in een groep met jongeren die ook proberen te werken en les te volgen, dus de twee combineren. En samen bespreken ze dan tijdens het eten wat er allemaal in die week gebeurd is, hun problemen. En soms kan hij ook hen helpen, omdat hij veel informatica-kennis heeft, kan hij hen helpen, bijvoorbeeld ook als ze nog een job zoeken. Maar hij stelt hen ook voor het evangelie te lezen. En zo nam hij het evangelie van het Johannes-evangelie, 20e hoofdstuk, van 19 tot 23, waar dat de verrezen Heer ineens binnenstaat bij de bange leerlingen, hè, bij de bange apostelen, en waar hij zijn vrede doorgeeft en ook de opdracht om vergeving te schenken. En hij schenkt hen ook de Heilige Geest. Adriaan laat op dat moment het licht van het evangelie stralen op die heel concrete levensomstandigheden waar dat die gasten in zitten. Bijvoorbeeld de problemen van relaties. Mijn lief laat nu niks meer van zich horen. Hij is hier vertrokken en hij is nog niet teruggekomen. Wat ga ik doen als hij nu toch voor de deur staat? He? Angsten rond die relaties. Vergeving schenken, geen vergeving. De relaties met hun ouders die niet altijd oké zijn. Dus hij laat het evangelie daarop schijnen. Hij gaat ook naar de parochie om orgel te spelen. Muziek is voor Adriaan een manier van bidden. Hij wil mensen ook helpen bidden door de muziek. Hij heeft dus de sleutel van de kerk om te kunnen gaan oefenen. Af en toe komt de pastoor ook eens een babbelje slaan en afspreken welke liederen hij zal moeten begeleiden voor de zondagsviering. Het getuigenis eindigt met een lied begeleid door Adriaan op de tekst van de heilige Franciscus. Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Die twee voorbeelden van jongeren, allebei 20 jaar, dat is toch, ik vind dat niet niks. Ik bedoel, dat zijn jongeren van deze tijd, die zijn nu aan het studeren. En ze zijn opgegroeid in het geloof en hebben met Jezus een persoonlijke relatie kunnen opbouwen. Dankzij hun familie ook, hè. En hun leven is ook ingezet voor anderen. Ze weten zich gezonden om die blijde boodschap concreet te maken. Ze doen er iets mee en ze zijn verbonden. Ze zijn met hun medestudenten ook verbonden en met de mensen van de parochie. Ze hebben vragen, natuurlijk, 20 jaar. Ze hebben vragen zoals iedereen over alles wat er gebeurt in de wereld en ze bespreken dat. Maar ze blijven die antwoorden ook zoeken binnen hun eigen geloofswereld, dat is belangrijk. En ze zijn gezaaid, zeg ik, op goede grond en met goed zaad. Chapeau, hè. Ze brengen vruchten voort via, toch door eigen inzichten en edelmoedigheid. Ze moeten het onderscheiden op hun eentje, ze zijn nu meerderjarig. En ze staan er niet alleen voor. Onthoud, hè, want dat ze niet alleen, dat moeten allemaal doen. Jezus heeft zijn leerlingen gezonden als groep. 2 per 2 zelfs uitgezonden. Dus blijf zoeken naar verbondenheid. En je zal in je geloof groeien, samen in en met en door hem, in de kracht van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest, dat is dat sleutel. We gaan nu het Angelus bidden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laten we bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. De heilige Theresia van Lisieux, die leefde verborgen in de Karmel en stierf reeds op 24 jaar. Maar de kerk riep haar uit als kerklerares en patrones van de missies. Ze wist te stralen over de muren en grenzen heen, dankzij het werk van de Heilige Geest. Waar we ons ook bevinden, hoe zwak en klein we ook zijn, de Heilige Geest kan via ons zijn blijde boodschap doorgeven. Laat dan maar aan hem over. Ik koos twee strofjes van het gedicht van de Heilige Theresia, Leven uit Liefde. Op de avond van zijn liefde zei Jezus onomwonden, wanneer iemand mij echt beminnen wil, zijn leven lang, laat hij mijn woord bewaren. Dan wordt mijn Vader zijn gast samen met mij. We maken van zijn hart onze verblijfplaats. We zullen komen en hem lief hebben, altijd. We willen dat hij vol vrede zal blijven in onze liefde. Leven uit liefde, dat is zonder maat geven, zonder om loon te vragen hier op aarde. Ah, ik geef zonder te tellen, zeker weten dat men niet rekent wanneer men bemint. Aan het goddelijk hart van liefde, overlopend, heb ik alles gegeven. Ik loop nu licht. Ik heb niets meer dan mijn enige rijkdom. Leven uit liefde. Ik heb een gebed geschreven naar de heilige Franciscus van Assisi. Heilige Franciscus van Assisi, je was een troubadour van de liefde tot God. En jij bezong de schepping en je kon zelfs zingen toen je ogen helemaal ontstoken waren en je geen licht meer kon verdragen door de felle pijn. Toch schreef je toen je wereldbekende zonnelied. Kijk hoe jij die door en door arm gestorven bent, je inspiratie nog steeds in Laudato Si blijft doorklinken. Je bent zoveel meer dan een natuuractivist. Je liet je helemaal omvormen door Gods liefde en ging overal de vrede van God brengen. Vrede en alle goeds. Je ging voor een wereldwijde broederschap. Heilige Franciscus, bid voor ons. Kardinaal François Xavier, en nu ga ik moeite hebben om die naam te zeggen, Nguyen van Thuan. De familienaam dus N-G-U-Y-E-N en van Thuan, Thuan geschreven met een T-N-H-U-A-N. Is een Vietnamees die 13 jaar lang in Vietnam dus opgesloten heeft gezeten in de gevangenis. 9 jaar in eenzame opsluiting. Omwille van zijn geloof. Hè. Hij schreef dit gebed. Jezus, ik zal niet wachten. Ik leef het heden en vul het met liefde. Een rechte lijn bestaat uit miljoenen punten, allemaal met elkaar verbonden. Ook mijn leven bestaat uit miljoenen seconden en minuten, allemaal verbonden. Als ik al die punten op de juiste plaats zet, zal de lijn een rechte lijn worden. Als ik elke minuut goed leef, wordt mijn leven een heilig leven. De weg van de hoop is geplaveid met kleine stapjes van hoop. Een leven van hoop bestaat uit korte minuten van hoop. Zoals u, Jezus, die heeft gehandeld zoals het uw Vader behaagde. Ik hou van u, Jezus. Mijn leven is voor altijd een nieuw en eeuwig verbond met u. Elke minuut wil ik zingen met de hele kerk. Glorie aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En ik wil afsluiten met een heel eenvoudig gebed dat ik op een prentje heb teruggevonden. Ja, ja, gewoon teruggevonden. Goddelijk voorzienigheid, dacht ik, dat ga ik gebruiken voor vandaag. Geschreven door een parochiepriester. die in 2004, 40 jaar in de parochie van Blauwput, hier, Kesselo, bij Leuven, stond en gevierd werd. En omdat het de broer was van een van mijn medezusters, ben ik daar naartoe gegaan. Dat was Jan van Helmond. En hij schrijft het volgende op het gedenkingsprentje. Hè. Het is uw werk, heer, niet mijn verdienste. Dat ik hier herder mocht zijn 40 jaar lang, met open ogen en een luisterend oor. Net zoals vaders en moeders dat zijn voor de vragen van hun kinderen. Net zoals zieke mensen dat zijn door hun stil en dragend gebed. Net zoals vrienden dat zijn voor elkaar door hun trouwe vriendschap. Net zoals vrijwilligers voor mensen die niemand hebben. Zoals grootouders dat zijn voor een ziek kleinkind. Zoals jeugdleiders dat zijn voor een groepje jongeren. Net zoals bewogen mensen voor armen en ontheemden. Dank u, Heer, om dat vertrouwen dat ik met hen mag delen. Amen. En nu gaan we luisteren naar het lied Zijn Plan van Theresia van Lisieux, gezongen door Marianne. Dank u voor uw aandacht.
O Thérèse, wees voor mij een hartsvriendin. Ga met mij mee. Leid mij op je kleine weg. Ik wil geloven, God heeft een plan voor mij. Laat mij niet los. Zo ontdek ook ik mijn doel. In het hart van de kerk kan ik ook liefde zijn. De liefde is voor eeuwig. Er is ons een plaats voorzien in de kerk. Een plaats voorzien in de kerk. Thérèse, leer mij nu verder gaan in dit leven met het plan van God voor mij. In het hart van de kerk kan ik ook liefde zijn. De liefde is voor eeuwig, er is ons een plaats voorzien in de kerk. Wees mij een leidsvrouw, herinner je belofte. De liefde is voor eeuwig, dit is zijn plan voor ons in de kerk. Zijn plan voor ons in de kerk. Heilige Thérèse van Lisieux, bid voor mij.